Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Italië ozien jullie allemaal
genuïn. What Mr. Shelby has to say.
We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Ik ben Jelle Mazenbach, maar niet getreurd. De man naar wie je het allerliefst luistert, die zit er nog steeds. Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen, formatontwikkelaar. Ja, en de man dankzij wie je kan kijken naar programma's als That's the Question, TV-makelaar en Singletown. Loopt het nog een beetje?
Ja, het loopt nog wel, maar er komen niet heel veel landen bij, dus dat is wel weer jammer.
Goed brugje naar onze gast.
Ja, dat ga ik even maken naar onze gast, want daar komen heel veel landen bij.
Daar komen heel veel landen bij. Ja, deze aflevering gaan we het hebben over veel meer uiteenlopende programma's met iemand die heel veel programma's heeft gemaakt. Hij is producent, hij is regisseur, hij is directeur. Hij zit nu in de directie bij IDTV, waar hij zich onder meer bezighoudt met de ontwikkeling van nieuwe programma's. Werkte onder meer mee met Big Brother, Idols, is medeoprichter van De Wereld Draait Door en Nieuwsuur. Een hele lijst die volgens mij nog ineens compleet is. En vandaag de gast Mark Pos. Welkom.
Dankjewel.
En je bent hier ondanks een lekker band. Dat is voor het
ik
eerst
heb echt serieus een lekker band. Hoe suf is dat om jullie te hebben? Ik heb een lekker band. Ja, er zat een spijker in. En dan komt er een man en die spuit er dan weer wat in. En dan kan je doorrijden. Maar ik ben dus verlaat. Ja.
Met gevaar voor eigen leven ben je hier, Mark.
In godzijdank is de podcast, wordt het opgenomen.
Goed dat je er bent.
Ja.
Heel veel programma's heb jij gemaakt. Is er dan zo eentje die eruit springt? Of is dat net als met kinderen dat je zegt, ik durf niet te kiezen wie mijn favoriet is?
Hey, als je onthoudt of mensen refereren aan programma's die gelukt zijn. Maar hoeveel zijn er dan wel niet gelukt in de tussentijd?
Zijn dat er toch veel?
Dat is toch met ons allemaal zo.
Waar heb je de meeste spijt van dat die niet gelukt was? Wat dacht je van, verdomme, die had gewoon moeten lukken. Want het was een heel lijstje met successen inderdaad. En dan kunnen we er nog wel heel aantal van bij optellen. Maar ja. Is er een titel waarvan jij zegt van, ik snap niet dat niet gelukt is?
Nou, meestal achteraf kan je wel redelijk begrijpen waarom het niet gelukt is, eerlijk gezegd. Dus er zit geen frustratie, niet een directe frustratie over dat het de kijkers niet gevonden heeft. En soms gaat het buiten je om. Maar het is te makkelijk om te zeggen programmering en promotie, maar dan gaat het een beetje buiten je om. Soms zit je er gewoon naast qua denken. En vaak heeft het te maken, merk ik, en daar heeft de Verraders me ook wel geleerd, is dat je moet er wel ontzettend lang over nadenken. Misschien wel meer testen, veel pitchen. Dat is niet leuk, want het duurt het allemaal heel lang.
Ja, is die tijd er ook nog wel? Vandaag de dag, dat je echt kan uittesten?
Moeilijk, maar ja, moeilijk. Ja, maar dan was het. Kijk, nu is de Verraders, waar we dan nu even net aan refereren. Ik had een idee. Dat wil niet zeggen wat het format is. Maar ik had een idee, een invalshoek, een gedachte. Wat we misschien wel allemaal wel eens hebben. Trouwens, daar hoef je niet per se creatief voor te zijn om een goed idee te hebben. Maar maak er maar eens een format van. En zorg er maar eens voor dat iemand dat dan ook wil. En het aandurft om iets nieuws te doen. In een misschien wat meer risico-averse markt. Maar in 2014 was dat, toen had ik dat idee. Toen zijn we gaan ontwikkelen, bla bla bla.
En 2014 zei je, 8 jaar geleden.
Ja, dat had ik het idee, maar dat was nog geen programma.
Nee.
Toen probeerde ik een programma daarvan te maken, om maar zo te zeggen. En dan ga je dat eens toetsen bij mensen, bij opdrachtgevers waarmee het klikt. Omdat je dan, dat noem ik zelf een huiswerkpitch. En zo van, is deze gedachte niet goed? Weet je wel, het is het nog niet. Begrijp ik zelf ook wel, maar ik ben zo benieuwd naar wat jij ervan vindt. En dan doe je toch heel erg je best om het verhaal goed te vertellen. Want dat is nou helemaal een pitch. Als je dan een goede repliek krijgt, lukt ook niet altijd. Maar als je dan zeker van de mensen waarvan je denkt, oh ja, die heb ik hoog zitten of daar heb ik een goede klik mee. Een goede repliek krijgt, dan kan je doorontwikkelen. Dat moeten mensen ook herkennen. Maar ja, tegelijkertijd moet je je omzet halen. Dus wat natuurlijk ook wel vaak gebeurt, is dan verkoop je iets waarvan je het toch, dat het toch nog steeds heel avontuurlijk is. Dat blijft het toch wel. Maar misschien wel vaak te avontuurlijk. En dat is een beetje de markt misschien waarin we in zitten. Want je kan natuurlijk moeilijk zeggen, bij elk project ga ik jarenlang pitchen en ontwikkelen. Dat is niet te betalen. En bij de Verraders heb ik eigenlijk geleerd, en dat kan dus helemaal niet vaak, maar om door al dat gepitcht, iedereen heeft ons al afgewezen, ongeveer zo'n beetje iedereen, en ook vaak herhaaldelijk. het was ook wel een exercitie in nederigheid, zou ik zeggen. Want ik bleef er, Jasper Hogendoorn ook en David Beker, die ontwikkelde me. We bleven er echt in geloven. Dus dat is wel iets wat ik heel belangrijk vind. Dus als je er echt in gelooft, hebben we vaak misschien best goede ideeën. We ontwikkelen vaak best aardige of goede formats. Maar er is ook nog iets waarvan je denkt, ja, maar dit, ik zie iets wat jij misschien helemaal niet ziet.
En had je alleen maar papier of heb je ook iets van een pilotje gemaakt? Of heb je...
Dat was op een gegeven moment wel nodig. Wat je zegt, een pilot. Of wij noemen het uiteindelijk een test. Want ja, een pilot zou het programma betekenen. Dat hebben we ook zeker gedaan. En het is ook, wat ook van belangrijk is, dat je het ook af en toe loslaat. Misschien vertel ik ook niks nieuws, maar dat je het ook het idee even loslaat. Ook na zo'n test of allerlei andere ontwikkelingen. Kantoortesten, alles wat je doet. David zei wel eens tegen mij, ik heb een programma dat heet Lage Landen Couriers. Dat wilde ik jarenlang ook maken, geloofde ik ook in. Maakt niet uit wat het is. Die zei op een gegeven moment, je bent nu overal 3 keer geweest. Mensen zeggen nu, oh, begin je er weer over. Ja, maar ik heb het nu net anders getweakt. Misschien moet je het maar eens loslaten. Dus daar moet je ook bij geholpen worden soms. Dat je het ook moet ditchen, om het maar zo te zeggen. Maar bij Verderaders was dat bij mij niet zo. En op een gegeven moment is het natuurlijk ook zo, als je er heel veel geld in stopt. Want dat betaalden we allemaal zelf. En inmiddels, in de tijd, zeg maar, werkte ik samen met IDTV. Dus het was fijn om dat samen te doen. Als postvideo met IDTV. En dan door die test ga je er nog meer in geloven. En je hebt natuurlijk centjes in gestopt. Nou ja, dan blijf je maar doorgaan. En dan...
Wordt het een hit. Dan wordt het op RTL uitgezonden. In hoeveel landen, even tussendoor, is het inmiddels te zien?
Te zien, ik denk 5 of 6. We zitten nu... Nou, het is nog niet allemaal getekend, maar we zitten zo nu op 20 ongeveer tegen de 20 aan. Het is nu 15 getekend of zo.
En heb ik van jou geleerd, dan is het serieus, hè?
Van vanaf wanneer, Kirsten?
Ja, ik vind na 10 landen, dan wordt het wel echt serieus.
Ja.
Dat vind ik wel echt, dan wordt het wel een A-format.
Ja.
Tot 10 landen is ook heel leuk. En dan kan je best, als je wat recht hebt, kan je ook wel aardig
precies, en na 10 zijn jij...
Maar weleens... na 10 wordt het echt wel een klapper. Ja.
Nou. Dit is jullie internationale succes, toch, Mark?
Ja, man. Dit is echt,
jouw ogen maar die twinkelen.
Ja, maar het is ook kinderlijk leuk, zeg ik wel. Kijk, weet je wat? Ja. Ik sprak net Manon, een cameravrouw, kom net van de repetitie af. En die vergelijkt het met van, je hebt gewoon een liedje geschreven wat de hele wereld over gaat nu. En ik zei tegen haar, ik ben nu 1,5 jaar een beetje aan, nou niet een beetje, zijn we het aan begeleiden, deals te maken, doe ik dat soort dingen. Daar zit nu ook bij ons een team voor. En natuurlijk ook in Londen, maar we doen het ook zelf. En als je dan voor de eerste keer op visite gaat, dan zie je dus bij die landen, dan kan je best wel wat betekenen. En dat doen nu Kevin bijvoorbeeld bij ons en dat soort dingen. Dat is ook echt belangrijk. Maar je ziet nu dat liedje steeds gecoverd wordt, zal ik maar zeggen. Dus nu heb ik ook zoiets van, ik moet het nu ook loslaten. Want ja, nu is de methodiek zo dat het gecoverd kan worden. Maar ik heb daar wel een jaar lang enorm van genoten. Want ja, Amerika is opgenomen. Dat begint in januari. BBC is dan nu...
Een succes, BBC.
Ja. De Guardian schreef dat het een hit was. Dus,
ja, dat betekent een hoop. Want als het in Engeland succes is, dan komen er heel veel landen bij.
Ja.
En als Amerika dan ook nog een succes wordt, dan ga je misschien wel richting de 40 landen, Mark. Dat zou
leuk,
zo kunnen.
Ja, maar het is ook abstract, hè? Jawel. Dat gaat dan.
Maar ja, uiteindelijk als creatief, en hè, dat zijn wij allebei, is het leuk om iets te bedenken. Maar is het ook wel heel leuk als op een gegeven moment het over de hele wereld te zien is. Dat maakt het, geeft gewoon een onwijze kick.
Ja.
En heb je dan zo'n grote landkaart, Mark, in je kantoor, waar je elke keer vlaggetjes prikt in de landen waar het aan verkocht is? Of
nee. Maar ik moet wel stiekem zeggen dat ik erover nagedacht had. Ja? Maar ik heb het niet. Nee. Nee, dat heb ik niet.
Straks meer, maar we maken eerst even een klein uitstapje naar onze vaste rubriek.
In de hoofdrol.
Naar de persoon die deze week in de hoofdrol staat. Deze aflevering wordt in december uitgezonden. De kerstman die is bezig om zijn cadeautjes uit te delen. En natuurlijk bijna tijd voor de jaarwisseling. En daar krijgt de televisiekijker iemand bij cadeau, Guido Weijers. En zijn oudejaarsconferentie. En Kirsten-Jan, daar wilde jij wat over zeggen.
Ja, nou ten eerste, de meeste mensen weten waarschijnlijk dat hij nu recordhouder is in oudejaarsconferences, de 11e. Maar we gaan even 15 jaar terug, voordat hij zijn eerste conferentie deed. En voordat hij bij het grote publiek bekend was, werd ik gevraagd door een producent die iets in hem zag, om eens naar hem te gaan kijken. En toen ben ik afgereisd met een vriend van mij naar Den Bossen. Die kenden hem helemaal niet. En ik ben een heel groot comedy fan. En toen ben ik gaan kijken. Toen kwam ik daar in een enorme zaal. Ik denk 1500 man. Helemaal uitverkocht. En daar begon Guido Weijers. En ik had er nog nooit, wat ik zeg, nog nooit van gehoord. Ik zat daar met die vriend van mij te kijken. En ik vond er eigenlijk helemaal geen reet aan. Ik vond het, ja, ik heb werkelijk misschien één keer gelachen. Aan het einde zaten we elkaar ook aan te kijken. Zo van, ja, ik weet het echt niet wat hier nou grap. Maar die zaal lag helemaal krom. In het zuiden, in Brabant, was hij toen al razend populair. Die producent wist dat op dat moment. Irene van der Brekel, die Human Factor, die maakt onder andere Lubach. Die had hem toen ontdekt. En die wilde met hem naar SBS. En toen zijn wij eigenlijk teruggegaan naar Irene en gezegd... ja, ik vond hem persoonlijk niet leuk, maar dat is puur objectief. Hè? Of subjectief bedoel ik. Humor is ook subjectief. Uiteindelijk heb ik gezegd, ik weet niet of wij hier iets voor kunnen verzinnen. Irene van der Brekel heeft hem toen als eerste bij SBS neergezet. En daar is hij zijn eerste oudejaarsshow gaan doen. Conference, ja. Inmiddels 11 jaar verder. Nou, je kan zeggen wat je wil over hem. En ik heb onze grote vriend van de show, Menno Stam, ook even over gesproken. En die zei ook, je moet toch niet onderschatten hoe lastig het is om elk jaar zo'n conference te maken.
Ja, dat lijkt me ook. Ja.
Hij heeft inmiddels zijn miljoenste bezoeker. Hij heeft in het begin werd hij een beetje af en toe beschuldigd van dat hij wat grappen zou stelen. Ook daar hoorde ik van onze grote vriend Menno van, dat is echt niet uniek. Dat doen wel meer, zeker beginnende comedians. Dus dat is echt wel iets van lang geleden. En inmiddels betaalt hij mensen goed die grappen voor hem schrijven. Ook wat helemaal niet raar is, want heel veel comedians die schrijven niet al hun materiaal. Dus ik moet inderdaad eerlijk toegeven van die jongen, respect voor Guido Weijers. Dat hij inmiddels voor het 11e jaar daar staat, heel veel zalen uitverkoopt. Het zal nog steeds niet mijn humor zijn, maar dat geeft helemaal niet. Dat is Joep van het Hek ook nooit echt geweest.
Nee.
Dus, en dat is ook een grote. Dus het begon 15 jaar geleden met heel veel twijfel. Dat ik dacht, is dit nou een jongen die zalen gaat uitverkopen? En we zijn 15 jaar later. En nou ja, wat ik zeg, petje af voor Guido Weijers.
Je hebt ongelijk gekregen. Alleen, nou, het is niet jouw humor. Je gaat dus ook niet kijken naar zijn oudejaarsconference.
Nee, ik ga niet kijken. Maar dat zegt niks. Ik ga denk ik ook niet kijken naar De Brij.
Ja, maar die vond ik ook totaal niet bij jou passen.
Dus, nee, dus
Claudia De Brij.
Het is allebei niet zo heel erg mijn humor. Nee. Dus dat geeft ook helemaal niet. Maar wat ik gezegd wilde hebben, en het komt ook mede een beetje door Menno Stam. Die zei ook echt van hoe lastig het is voor zo iemand. En ja, ik ben het met hem eens. Ik vind het knap wat Guido Weijers doet. En of je ervan houdt of niet.
Hans Steeuw is meer jouw ding, hè?
Hans Steeuw vind ik leuk. Ben ik in Antwerpen laatst geweest. Ik hou ook echt wel van Theo Maassen. En er zijn heel veel. Daniel Arends ben ik wel fan van. Ja. Patrick Lauraij vind ik leuk. Allemaal. En ook Casper van der Laan, ook heel leuk. Dus eventjes een aantal Nederlandse namen. Dus ja.
Nou, mooi. We gaan... Ik wil zeggen, we gaan kijken, maar mensen gaan kijken,
ja,
niet.
Nou, door met Mark Pols.
Ik zei in het begin van de aflevering, gewerkt aan een hele grote succes. Heb je meegewerkt aan Big Brother en Idols. We waren trots dat Big Brother de hele wereld overging als Nederlands format met z'n allen. Heeft dit diezelfde potentie om zo'n wereldwijd succes te worden?
Ja.
Zei hij heel actief.
Ja, weet ik veel. Dat wil je natuurlijk graag. Het is, je zou willen dat je in het rijtje Big Brother, Voice en dan wat dit is. Ja. Daartussen zit nog niks.
Precies.
Dus dat is geen idee. Dat wil je natuurlijk graag. Dat is natuurlijk super lachen. En vanuit ondernemerschap. Hè? Dus in feite de combinatie heus met die DTV, maar ook vanuit ondernemerschap van een middelgrote producent die zijn eigen centjes erin stopt. Want dat is heel motiverend.
Dat is toch het
tegen anderen te zeggen. Want het is creativiteit in combinatie met ondernemerschap. Zo zie ik het.
Ja.
Is dat natuurlijk. En maar nogmaals, wat ik net over die wereldhit zei, of dat liedje, is als nagespeeld. Wat ik ook wil zeggen, ik ben 54. En ik vind het heel fijn dat even persoonlijk, dat het me nu overkomt.
En niet 20 jaar geleden.
Ja, maar omdat ik kan er zo ontzettend van genieten. Want je weet, als je het algoritme bestudeert, overkomt je dit. Het is niet negatief en niet somber, overkomt je dit. De meeste mensen overkomt het die hiermee bezig zijn nooit, terwijl ze hartstikke goed zijn. Maar dat zijn natuurlijk allemaal grootheden of dingen om je heen waardoor dit dan die hit wordt. Want ik ga geen managementboek schrijven. Hoe schrijf je een format hit? Want dat bestaat niet. Je kan streven naar succes, zeg ik erbij.
Ja.
Ja, dus dat is genieten van het liedje.
Ja, heel gaaf.
Ja.
En daar zit de muziek in om in diezelfde terminologie te blijven. Ja. En het is ook heel lang geleden dat we zo'n succes hebben gehad. Big Brother. rond de eeuwwisselingen. En de Voice uit 2010 zo'n beetje uit mijn hoofd. Dus het wordt ook wel weer eens tijd.
Nou, wat ik leuk vond, nog even. Je haalde net Big Brother aan. Ik had een bescheiden rol hoor. Maar dat ik deed vooral het begin. Ik heb de nul aflevering, de oproepaflevering gaan. En toen we ongeveer op zender gingen, ging ik weg bij de mol. Dus maar wel meegeholpen aan die opzet. Mm-hmm. Camera kruis, weet je wel, en dat soort dingen mogen mee aan denken. Maar ik weet wel nog dat ik samen met de ontwerper maar een logo had bedacht. Wat heel erg verdomd leek op de Brother. Het was helemaal niet origineel. Het Brother printer logo. Je moet maar eens naar kijken naar het eerste logo. Het is bijna alsof je er nu nog een rechtszaak over zou kunnen voeren. Maar, maar goed, ik had het logo bedacht. En ik weet nog dat toen ik een jaar later of zo in New York was, dan zie je al die yellow caps. En dan denk je, ik heb op een middagje gewoon, ik kan niet heel goed tekenen, maar dat logootje gemaakt. Alleen dat die. En je ziet al die yellow caps in New York rijden met je logo. Dat vind ik nog wel nog steeds magie. Ja. Dat iets uit een brein komt. En als het de mijne is, is het leuker. Dan moet jij ook hebben, Kirsten.
Ja, zeker.
En het is ook leuk als het van een collega is natuurlijk. Maar en dat dan in één keer zo overgenomen wordt. Dat is iets magisch. Dat is echt leuk.
Ja. Hey, de ideeën ontstaan vaak op de gekste momenten. Ik ben zelf ook fan van de verraders. Ook van spelletjes. Secret Hitler, ik weet niet of je dat kent. En weerwolven.
Ja.
Heb je dit idee verzonnen op zo'n spelletjesavond? Of was het iets totaal anders?
Ik hou niet zo van spelletjes.
Echt?
Ja, dat zou je zeggen.
Ik dacht, je bent wel een spelletjesman.
Nee. Maar ik hou wel heel erg van de menselijke psychologie. Omdat we het proberen te doorgronden. En daar komt het eigenlijk vandaan. Dus wat er gebeurde is dat ik in 2014 las ik een boek. Moet je doen, dat is een goed idee. Maar het boek ging over de ondergang van de Batavia. Het VOC-schip. Wat in 1629 door muiterij uit koers raakte. En op Houtman Abrolhos, vlak tegen Australië, wat ze nog niet ontdekt hadden, wel heel gek is, maar daar te pletter sloeg. En dan lees je in dat boek, daar is scheepsjournaal van bewaard gebleven. Een Australische journalist heeft het helemaal vertaald. Het leest echt als een roman, maar het is zo gegaan. En daar lees je eigenlijk dat die mensen die crashten op dat eiland, zie je muiters en, zoals ik ze dan noem, getrouwen. Zo werd het niet. Hè? Je had muiters en mensen die gewoon getrouw waren. Als je dan doorfantaseert over wat daar gebeurde op die eilandjes waar ze crashten, toen waren ze een beetje hun rol kwijt. Want was jij nou die muiter? Of doe je met mij mee? Maar als jij, Kirsten, als ik aan jou vraag, ben jij een muiter? En jij zegt ja, en ik ben het niet. Wat jij eigenlijk ook over twijfelt. Maar jij dacht, ik ben een muiter, dan wil ik jou vermoorden. Dus dat is wat daar gebeurde. Iedereen was een totaal zootje. Toen dacht ik, als je dat nou kan extrapoleren, dat gedrag van die mensen uit 1629... kan je daar dan niet een programma over maken? Niet zozeer een documentaire over de Batavia of een speelfilm de Paul Verhoeven zo graag wil maken al 20 jaar. Maar kan je daar dan niet? Dus dat was uiteindelijk, hadden we het eerst op een schip geprojecteerd. Ook nog steeds met een ronde tafel en met een plank naar buiten toe. En dan degene die dan weg moest, die moest gewoon in het water springen.
Dat was dat vroeger ging.
Dat was eerst het idee. Ja. Onproduceerbaar, maar daar kom je dan even later achter. Maar
het schip ligt hier in Amsterdam.
Ja, maar dit was dan ook nog in Indonesië. Dus ik had toch een beetje die projectie van toen. En dan zwom je dus weg en dan ging het schip door. En dan had je ook missies en zo. Dus dat oerprincipe zat er misschien wel in. Maar het was niet nog een enorme game structure, om het zo te zeggen. Behalve die ronde tafel en met elkaar overleggen van, kan ik jou vertrouwen, ja of nee? En Wie is de Mol vind ik natuurlijk, logischerwijs, maar een heel goed programma. Maar wat ik soms jammer vind, is dat ik het altijd al vond dat ik ook het gedrag van iemand die, maar in andere spellen is dat trouwens ook zo. Ik wil niet raden, maar ik wil nou eens een keer gewoon zien wat diegenen doen die de boel ophitsen of fout willen. Kan je over meer televisie zien. Maar de conventie is dat je op die manier altijd meestal een guessing game in elkaar sleutelt. Dus dat zat hier ook al in. Dat is een mooi boekje van gemaakt. Daar even in de historie gepitcht in Cannes voor de eerste keer. In ieder geval met mijn bedrijf. In april 2015 denk ik dat was. En aan Remco van Leen. En die zei, ja, ik vind het wel een interessant idee. Er zit wat in, zo'n soort iets. Maar misschien moet je eens een keer met Karen de Groot praten. Die op dat moment CEO van IDTV was. Want zij doen al adventure reality. Dus, of ze hebben misschien daar wat kennis over. Niet qua idee, maar wel qua productie. Want heb jij dat ooit gemaakt? Want ik ben regisseur, ik heb heel veel programma's gemaakt.
Want IDTV maakt Wie is de Mol?
Ja, het gaat niet zozeer over dat format. Het gaat over de kennis van hoe je dat produceert.
Ja.
Die kennis heb ik ook niet per se in huis. En samenwerken is altijd leuk. En een beetje de boel verdelen is ook niet erg, als je maar samen groot kan maken. En zo kwam het eigenlijk. En toen kwam Jasper Hogendoor erbij. Samen met mijn David, die nu ook bij IDTV werkt, Beker. En zijn we opgeteamd. En ik moet zeggen, de Jasper is wel echt zo'n spelmens. En dus die combinatie tussen die filosofie, zou ik maar eerlijk zeggen, van het eerste idee, in combinatie met een goed spelontwerp, werd het. Dus de aanleiding is dus niet weer wolven of Secret Hitler. Of
maar dat je gewoon een goed boek hebt gelezen ook.
Maar dat je, nou, en dan denkt aan dat menselijke gedrag. Ja. Dat is de aanleiding.
Je had het net over Cannes, dat is wel toevallig. De beurs met de formats. Lisette van Diepen, die was daar ook. Die spreken wij vaak hier in Content Wars. En zij zei toen dat jullie format The Unknown daarop viel. Laten we even luisteren.
Ik ben inmiddels geïnformeerd dat de eerste verkoop aan een buitenlandse zender officieel rond is. Ik weet echter nog niet, dat is wederom onbekend, welke zender dat is en welk land. Maar het is wel heel speciaal te zien dat een format dat in Nederland nog niet gelanceerd is, door een zender al gekocht is zonder dat die zender kan kijken naar cijfers en analyses kan maken, maar gewoon op basis van het format.
Ja, dat is een beetje de grote complimentenshow dit, maar dus nog een format.
Ja.
Dat het ook goed doet.
Nou, dat moet maar blijken, hè? Laten we nog steeds kwetsbaar zijn. Maar we hebben op natuurlijk, je kan bouwen op het succes van de Verraders. Dat ben je een beetje de talk of the town. Dat kan je zelf ook een beetje creëren natuurlijk. Ja. Maar je bent het bij de afgelopen beurs. Als je weet dat je daar naartoe werkt, hebben we maandenlang niet alleen gewerkt aan dat format, The Unknown, of het onbekende.
Ja.
Kijk, wat je altijd hoopt bij een nieuw format. Ik zeg altijd, je hoopt dat de eerste serie goed genoeg is. Dat zeg je niet meteen als je gaat maken wat ik geloof in. Maar dat is bij de Verraders ook. Daar zaten best wel veel fouten in. Gewoon dingen die je van tevoren denkt, oh, dat gebeurt ook. Oh, dat had ik niet doorzien. Ook productioneel, inhoudelijk, et cetera. Maar het was goed genoeg. RTL heeft het ook waanzinnig goed gepromoot en gelanceerd. En het heeft
een Videolandversie en Halloween.
Het kwam daarna, maar even over de allereerste aflevering. Ja. Het begint altijd met één aflevering. Als je dan het publiek niet vindt, is het voorbij. Dat weten we ook.
Ja.
Dus je hoopt dat goed genoeg. Dat hoop ik hier in alle bescheidenheid ook nog steeds. Want het is nieuw. We hadden dit nog nooit gemaakt. En dan hoop je dat het goed genoeg is. En dat klinkt een beetje flauw alsof je van met een 6- blij bent. Het is niet zo. Je streeft naar een 10. Maar er zitten altijd elementen in die nieuw zijn. En ik weet niet of het publiek dit pakt. Daar heb jij ook altijd last van. In de zin van, daar zit de uitdaging voor een deel. En daar zit ook je kwetsbaarheid. En is ook iets waar je afhankelijk van bent. Maar we hebben wel een sterk geloof. Daar gaat hij weer. In dit format. Dus hebben we toch natuurlijk een beetje op basis van het succes van de Verraders dachten, nou ja, dan werkt het toch een beetje zo dat mensen je dan ook in één keer meer zien.
Ja, je hebt nu momentum.
Ja. Dus ik ga niet nog een jaar op wachten, weet ik veel wat er gebeurt. Dus dat hebben we gedaan. Dus we hebben een campagne gevoerd, een FOMO-campagne. Je kon het, wij gingen het je niet vertellen. We hebben maandenlang uit het buitenland gebeld van de NBC en dingen. Nee, ik ga het je alleen maar dan vertellen. Of wij komen naar Amerika en gaan we met je anderhalf uur zitten. Niet in 10 minuten of dingen. Dat kan, of je komt naar Cannes. En dan maken we een afspraak van een half uur in een speciale box. Een beetje spannend gemaakt ook.
Dat is er ook lekker dat je in die positie zit.
Ja, ja. En een beetje de oude. Ja, we hebben ooit een reclamebureau gehad, dus een beetje de oude marketing. Ja. Eigenlijk vrij eenvoudig misschien. Misschien is het helemaal geen rocket science. Maar we vroegen ook quality time. Of quality, weet je, om het ook goed te kunnen pitchen. Dus Jasper zat daar, zoals hij dat kan, helemaal met video, met dingen tegen de muur. En met een goede half uur ook echt goed te pitchen. Dat wil niet zeggen dat je dus iedereen meekrijgt. Maar het is wel verrassend genoeg dat sommige mensen, zoals TF1 dus nu. En nog een ander land wat ik niet kan zeggen of mag zeggen van het land. Ja, dat is dan maar zo. Dat nu opgepakt hebben.
Maar het is dus aan één land verkocht?
Twee.
Mm-hmm. Nederland? En Frankrijk dan?
Ja, en nog een land.
En een derde.
Okay.
TF1 mag je alleen noemen.
Ja.
En TF1 is de grootste zender in Frankrijk. Dus dat is ook een belangrijke zender.
Mm-hmm.
Hadden die ook al de Verraders?
Nee.
Okay. Dus dat speelt natuurlijk ook mee. Dat zenders die de Verraders niet hebben, willen wel het andere hebben.
Ja.
Ja,
ja, dus dat krijg je dan. En we zijn ook heel eerlijk geweest in de... heel open geweest. We hebben natuurlijk dingen laten zien. Er zijn dingen heel tof gelukt. En zijn ook zeggen, ja, daar zit een verbetering. Nou ja, dus ik geloof niet in verkopen. We zijn de beste of dit is het allerbeste wat je kan krijgen. Dat is onzin. Ik kan ook...
Hadden jullie al de Nederlandse serie opgenomen?
Ja.
Oké, dus je wist eigenlijk waar de verbeterpunten waren. Je wist wat er gelukt is.
Ja, en dat was gelukkig voldoende gelukt, om het maar zo te zeggen. Wij zijn heel enthousiast over het programma. Ook om met verve te kunnen pitchen. Want als we denken, ja, het is een leuke serie, maar wij geloven er niet meer in, gaan we dat natuurlijk ook niet op die manier doen.
En wanneer ging het ook alweer lopen? Bij RTL?
Ja, dat heb ik nog geen... niet dat het geheim is, maar dat weet ik
niet. Nee, oké. Ik dacht dat ze het al... Maar dat waarschijnlijk wel snel, in 23. Maar ook al, ik dacht al in het voorjaar, toch? Was
zou
het
kunnen, ja. Dat wordt ook dat gesproken, maar ik weet het echt niet.
Ja. Nee. Okay.
Nou ja, lijkt me stug, maar ja, ik weet het gewoon niet.
Ja.
Maar wel mooi als je na de Verraders dan het misschien volgende succes al klaar staan.
Ja. Nou ja, misschien wel, ja. Ik heb mezelf beloofd in 5 jaar tijd 2 failures en 2 successen. Een hit kan je dus nooit voorspellen.
Nee.
Dat is al hoog, hè? Maar dat is mijn drive.
Ja, nou ja, dan ben je goed bezig in ieder geval. Kijk, het voordeel natuurlijk als je een hit hebt, is dat je daar kan je daar best wel lang opteren. In de zin van dat er altijd interesse is voor je volgende ideeën. De bedenker van Deal or No Deal heeft daar heel lang natuurlijk ook nieuwe ideeën op kunnen inbrengen op zijn succes. Dat is ook een Nederlandse creatief. Dus ja, je hebt grote kans dat je voorlopig overal binnen kan komen.
Ja. Uiteindelijk is het de bedoeling om een goed album te schrijven. Om maar weer te
gaan. Er
staan een paar goede nummers op.
Moet jij niet gewoon muziek gaan maken?
Nee, ja, weet ik veel. Maar we zitten nu toch.
Michael Jackson, elk nummer een hit. Ja.
Dat zou wel heel mooi zijn. Ja, ja, ja,
ja. Ja, leuk. Ja.
Die heeft ook wel wat goede albums gemaakt. En terug naar jou zelf. Want je zegt na 2 successen, 2 failures. Nou, die 2 miskleumen die moeten dan nog komen. Wat zou jij zelf nog meer willen doen? Want je doet heel veel. Ik zei het aan het begin van deze aflevering al. Je kan het niet opnoemen of je hebt het gedaan. Wat zijn
is
de dingen
zo?
Die je...
Nou, geloof ik niet.
Nou, je hebt heel veel gedaan.
Nou, ja. Je doet heel veel in de zin van... Je regisseert nog steeds veel dingen.
Nee.
Oh, niet veel?
Nee.
Oké. Okay.
Eigenlijk sinds 2001 doe ik het part-time.
Oké, okay, dus je ontwikkelt vooral...
de dingen
vooral.
Die ik gedaan heb zijn...
Je hebt veel dingen gedaan.
Die onthouden mensen binnen televisie. Maar in 2001 heb ik Brain Telly samen met nog 2 anderen opgericht. En dat was een contentbedrijf gebaseerd op adverteerders en bedrijven. En dat is later verkocht. En in 2006 King Canary. Zit ik ook niet meer in. Maar dat is een evenementenbedrijf. Want ik vond het eigenlijk wel mooi om een rondgang te maken. Dat heb ik niet zo bedacht. Maar dat gaat dan zo of zo. Uit je nieuwsgierigheid om te innoveren. Want op een gegeven moment als je televisie maakt in een bepaalde manier. Ja, dan kan je ook soms misschien wel te zelfverzekerd raken. Of mm-hmm. Ja, dan zijn de processen zo bekend. Dus ik dacht, ik ga kijken of... dat ondernemerschap en creatie ook op andere vlakken kan. Dat is me soms wel bevallen, soms niet. Ik vond het heel leerzaam. En uiteindelijk resulteerde dat in... En toen heb ik in 2014 bedacht, zo is het gaan. Toen ik als regisseur steeds minder... gewoon omdat het regievak aan het veranderen is... of de mandaat wat je krijgt... niet meer echt programma's kon of mocht opzetten. Of ze wilden me daarvoor niet hebben. Of ze vonden me te boemoeizuchtig.
Wat is er aan het veranderen? Je hebt steeds minder invloed?
Nou, je bent meer een executeur geworden, zal ik maar zeggen. En je wordt veel minder betrokken bij als het programma wordt ontwikkeld. Ik hoef niet per se het idee te hebben. Maar dat vind ik vind dat bouwen vind ik zo mooi.
Ja.
Toen dacht ik, bijna uit creatieve noodzaak, dacht ik, ik wil echt, ik vind video, noemde ik het dan ook. Maar video vind ik zo tof om te maken. En ik vind het zo mooi om die verhalen te vertellen. Of de ideeën die je hebt. Ik ga toch producent worden. Want dat deed ik eigenlijk jarenlang niet, die gedachte hebben. Omdat ik dacht, ja, maar ik vind mijn regiewerk nog heel leuk. Dus naast het andere werk of die bedrijven. Dus zo ontstond dat eigenlijk. Om dan, als dan ik toch minder programma's opzet of bouw of dat soort dingen. Nou, dan ga ik het zelf doen. Zo is het gekomen.
En nu, als je je tijd verdeelt, hoeveel procent ben je eigenlijk vooral aan het ontwikkelen ervan?
Ja, we hebben afgelopen met het creatief team... hebben we afgelopen 2 jaar wel behoorlijk veel ontwikkeld. Er liggen ook heel veel ideeën. Er liggen zeg maar halve formats. Er liggen formats. Er liggen dingen klaar om te testen of voor te stellen. Sommige dingen zijn we al aan het pitchen. Dus er ligt wel heel veel klaar. Dat was ook het idee van me. Van ons, moet ik eigenlijk zeggen. Om dan ook nu verzwaard. En dat is ook de reden waarom ik het mooi vond om met IDTV te werken. Veel te ontwikkelen op eigen IP. En dat ligt nu eigenlijk een soort van klaar om de komende 2 jaar... ja, de puntjes op de i, om mogelijk afgewezen te worden. Dat kan natuurlijk ook. En in ieder geval te pitchen, et cetera. Dus dat ligt wel klaar, dat plan. Dus dat hebben we veel gedaan.
Is er iets wat je heel graag nog wil maken... wat je nog helemaal niet gedaan hebt, qua genre? Je hebt de geheim van de meester. Je hebt veel dingen gedaan die met kunst te maken hebben... en met historische...
Meuk,
nee, onderwerpen. Historisch, maatschappelijk verantwoord.
Oh, vind ik wel heel bevredigend.
Nu spel. Ja, nee, dat weet ik. Je hebt natuurlijk ook een galerie. Heb je die nog steeds?
Ja,
een kunstgalerie. Dus jij bent heel erg in de kunst.
Ja.
Heb je veel programma's over gemaakt. Zou je een keer iets van een quiz of een datingprogramma? Of
nee.
Nee?
Nee, wel. Maar dat doen wij ook. En ik vind het ook leuk om soms een beetje het tegenwicht te hebben. Qua, weet je wel. Dus ik vind dating heel interessant qua... methode en hoe je daar origineel in kan zijn. Dat het vanuit mij een heel goed idee komt over dating, ik denk het niet. Maar bij Jasper juist heel erg wel. Snap je?
Ja, maar dan kan de combinatie tussen jullie twee.
Ja, dat kan heel sterk zijn. Dat kan heel sterk zijn. Dus dat wel. Nee, ik vind het nog wel heel fijn om een steentje in de vijver te gooien maatschappelijk. We hebben een coronaserie ooit gemaakt in het ziekenhuis binnenin.
Ja.
Dus niet, en wetenschap vind ik van belang om die een podium te geven. En dan kan het rendement wel laag zijn of de moeite heel groot is, moet je bekijken. Maar dat vind ik gewoon, vind ik zelf heel fijn om te, dat vind ik een waarde. Geld heeft waarde, maar dat vind ik een op zijn minst even zo grote waarde hebben als het niet groter is. Dus daar wil ik. We hebben één onderzoeksjournalistiek project gedaan, dat heet Waarde van de Aarde. Dat heeft tot veel geleid. Zelfs de ABP heeft een koerswijziging gedaan over het investeren in olie en dat soort dingen. Ja, dan vind ik dan mooi dat je zo'n impact kan hebben. En daar willen we heel graag nog een serie van maken. Dus dat weet je, dus daar ben ik dan ook druk mee, om maar zo te zeggen. En verder prikkelt nog wel, het is me in de afgelopen jaren als regisseur dan best wel vaak gevraagd om een dramaserie te doen, dat soort dingen. Ik vond de spanningsboog van drama zo lang. Ik heb liever 28 dingen aan mijn hoofd. Toch? Heb jij dat ook niet? Zo veel dingen aan je hoofd? Die,
nou, ik kan het niet, maar het lijkt me fantastisch om een dramaserie te maken. Ik ben
maar
neem
maar
het is
drama. Dan heb je dus een soort langere focus op iets. En misschien even met leeftijd te maken. Dat vind ik nog wel spannend, die gedachte.
Maar ja, de tegenwoordig die dramaseries hebben natuurlijk meerdere verhaallijnen. Hè? Vaak wel. Zeker als je een serie kan maken van 6 of 8, dan zitten er misschien wel 6 of 7 verhaallijnen in. Dus dat maakt het alweer veel interessanter.
Mogelijk, ja.
Ja.
Maar goed, geen idee. Dat is een prikkel die ik laat.
Nou ja, kijk, nu ben je op het punt dat je zit in een winning streak. Hè? Dus je kan waarschijnlijk nu, is de mogelijkheid om nieuwe dingen te gaan maken. Dus dan is het ook misschien wel eens leuk om iets te doen wat je nog helemaal niet gedaan hebt.
Ja, dat, ik ben wel toe aan vernieuwing.
Oké, dat voelde ik.
Als je dan weer wat wil toevoegen aan dat lange lijstje, kom dan vooral langs om het daar weer met ons over te hebben.
Ja, of grote mislukkingen wil ik het best.
Vind ik ook leuk om over te praten.
Ja.
Die komen vanzelf.
Die komen vanzelf, hè? Die gratis. Ja.
Die zijn gratis. Succes is heel lastig, maar die mislukkelingen die komen vanzelf.
Ja.
Ja.
Maar het is wel het meest interessante.
Ja.
Eigenlijk
een
learning curve wel, ja.
Ja?
Ja. Eerst, je moet omgaan met frustratie, je eigen boosheid. Want je hebt daar toch ziel en zaligheid in gelegd. In ieder geval, dat is echt waarom, hè? Je staat daar maar. Ik weet nog dat we bij de IJzersterkste, dat was het programma met schaatsen. Want ik vond dat schaatsen, KNSB had gezegd.
Ja,
mensen moeten weer meer leren schaatsen, want we hebben geen slootjes en ijs en dat soort dingen. Dus had ik de IJzersterkste, met David en ik hadden de IJzersterkste bedacht. Om allerlei redenen niet goed genoeg geworden. Ook niet helemaal, het is niet mislukt, maar niet helemaal zo'n publiek gevonden. Ook heel veel daarvan geleerd, maar dan ben ik toch wel echt, ben je toch wel een beetje ziek van. Je, en daar moet je ook mee omgaan. Tijd. Dat is wel goed hoor, voor jezelf.
Nou ja, in alle projecten, je bent hier 8 jaar mee bezig geweest, maar alle projecten kosten heel veel tijd. Dus dan is een mislukking altijd jammer. Hè?
Ja.
Zou het hier werken?
Ja, een aflevering waar het gaat over internationale succes en over successen gesproken. Ons eigen succes, Lisette van Diepen. Goed dat je er weer bent.
Daar ben ik weer.
Om met ons te kijken naar formats uit het buitenland. Wat heb jij deze week om uit je hoge hoed te halen?
Ja, ik wil het deze week even hebben over honden. Want wat me opgevallen is, internationaal, na COVID, is er een enorme hoeveelheid formats gelanceerd rondom honden. Ik kan er echt zo, denk ik, 5 tot 10 opnoemen die recent in Engeland, Amerika en zelfs ook in Duitsland zijn gelanceerd met geweldige cijfers. En dat zijn dan ofwel docu-achtige formats over zielige hondjes in asiels, of de formats waarbij slecht opgevoede honden en hun baasjes onder de loep genomen worden door een expert. Maar er zijn ook veel entertainment formats. Top Dog is bijvoorbeeld een hele belangrijke. Dat is letterlijk een wedstrijd met een hondenparcours. Of we kijken naar formats waarin honden een makeover krijgen om ze zo mooi mogelijk te maken. En Nederland is geloof ik wel een beetje uitgebleven, die hondenhype, recent. En er zijn toch zoveel hondenliefhebbers bijgekomen. Nieuwe eigenaren. Dus dat was een beetje iets waar ik over nadacht. Ten meer omdat er in Frankrijk een nieuwe variant bij is gekomen. Dat programma heet Dating with Dogs. Dat loopt op een van de TF1-zenders. En het is een heel simpel datingformat. Er is een hele leuke dating-app gelanceerd. En daar moet je aanmelden als single. Maar je maakt je keuze voor je date alleen maar op basis van de hondenfoto's. Dus het zijn alleen maar hondeneigenaren die in dit datingprogramma voorkomen. En op basis van de hondenfoto maak je een keuze. En dan krijg je als single eerst een 3-tal dates, geloof ik. Maar met de hond en niet met de andere single. Dus je maakt je keuzes op basis van de hond, waarmee je een poosje mag optrekken. En dan ga je de honden waar je geen zin in hebt, die ga je laten gaan. En dus ook die single. En uiteindelijk wordt er een single geïntroduceerd op basis van de hond. En dan worden er weekendjes georganiseerd waarbij twee hondeneigenaren, singles, met hun honden een weekend gaan optrekken om te kijken of er inderdaad echt liefde is. Dus liefde op basis van de hond. Zeg het maar.
Zou jij voor de labrador dan gaan, Kirsten? Of voor de tackle?
Nou, laat ik beginnen met, ik ben zeker een hondenman. Ik heb mijn hond vorig jaar verloren. Het was echt verschrikkelijk. Dus ik hou heel erg van honden. Heel veel eigenaren lijken op hun hond. Hè? Dus dat, ik snap het ook wel.
Als je een langharige...
Klopt, mijn hond was een Portugese waterhond. En die staat bekend om een wat langere haar. Ja. Dus ik snap eigenlijk best wel dat kan. Dat je ook, en bovendien heeft elke hond wel een bepaald... Pitbull-eigenaars heb je al een idee over. Mm-hmm. Mensen die een labrador... Ja. In het Gooi had vroeger iedereen een labrador. Tegenwoordig heeft iedereen een labradoodle daar.
Precies.
Dus je weet het een beetje. Ik vind het eigenlijk een heel leuk...
Superleuk.
Leuke insteek voor een datingprogramma. Waar toch elke keer weer iets gevonden wordt om op een andere manier te gaan daten met elkaar. Dus dan vind ik dit weer een heel originele insteek.
Ja. Yeah.
En je hebt helemaal gelijk. Ik snap niet dat we in Nederland eigenlijk zo weinig hondenprogramma's hebben. Na Martin Gauws is er helemaal geen hondenprogramma meer gekomen in Nederland. Althans, niet die ik me kan herinneren. Behalve de buitenlandse met Caesar Milan en zo. En je hebt een hele leuke, de Doghouse, wat een heel leuk programma is.
Ja.
Daar hebben ze wel een Nederlands versie van gemaakt, maar dat was niet een heel groot succes. Ik vind dit een hartstikke leuk programma. Dit lijkt me eigenlijk heel grappig.
Hier wil ik wel naar kijken.
Ja, toch? En als je een beetje gekke honden hebt met gekke eigenaars, zou dat zomaar eens iets kunnen zijn. Dus ook dit, ja, ik denk dat hier mensen hier best wel naar willen gaan kijken. Zou dan de volgende versie zijn met katten? Want katten en honden zijn natuurlijk weer een hele ander type.
Ja, nou, ik weet in ieder geval dat een van de grote producenten, distributeurs, internationaal, dit voor 12 landen heeft geopteerd. Dus we zijn niet de enige die denken dat hier... mogelijkheden voor zijn. En ik denk inderdaad in Nederland ruimte. Er is ruimte voor een show met honden. Dus ik zie er naar uit. Ik ben heel benieuwd.
Leuk. Ik ga zeker in ieder geval naar kijken.
We gaan kijken. Ja, we gaan kijken.
Ja, zeker. Dit lijkt me echt een leuke.
Hoe heet die overigens? Hoe heet het programma?
Dating with Dogs.
Het kan zo simpel zijn. Ja, hè?
Zo simpel. Ja,
kan het makkelijker kan het niet.
Ja, fantastisch. Nou, leuk.
Dankjewel, Lisette van Diepen.
Ja, graag gedaan. Tot snel.
Ja, dit was hem alweer bijna, maar voordat we helemaal afzwaaien, nog even een tip. Ik ben een beetje erheen. Heb jij nog een leuke tip, Kirsjan?
Ja, ik heb een leuke tip voor een programma wat morgen, 16 december, begint op weer Prime. Er is in Amerika een serie geweest die gebaseerd is op een column uit de New York Times. En dat heette toen Modern Love New York. En dat zijn 6 verschillende verhalen die gaan over liefde en relaties. En er komt nu een Nederlandse uit en die heet Modern Love Amsterdam. En dat zijn 6 verschillende verhalen die zich afspelen in Amsterdam. Die gaan over liefdesverhalen. En daar zit 1 heel bijzonder verhaal onder andere in. Ik heb ze nog niet gezien, maar ik las een artikel daarover. Met een acteur uit de Amstelreclame van die 3 vrienden. Ja, en daarvan die heet Romein Komen. En dat is nog helemaal niet zo'n oude man. Die is, ik meen, ergens rond de 50. Maar die heeft 6-7 jaar geleden een hersenbloeding gehad. En daarmee is zijn carrière volledig gestopt eigenlijk. En die is voor deze serie opnieuw gevraagd om eigenlijk een rol te spelen van een liefdesverhaal waarin de man een handicap krijgt. Het is ook gebaseerd op waar gebeurde verhaal. Niet zozeer op zijn verhaal. Maar hij speelt daar nu een hele mooie rol in. En is voor hem ook een soort comeback. En ik heb het idee. Ik heb dus nog niks ervan gezien. Maar ik heb gewoon het idee dat dat een hele mooie serie gaat worden. Los van dat het een goede acteur is. Met Rivka Lodijsen speelt zijn vrouw. Denk ik dat dat een hele leuke serie gaat worden. Die in Amsterdam speelt. Een beetje misschien Eva... en andere, Adam en Eva, die wat een mooie serie ooit was over Amsterdam. Dus
mooi, dus op Prime?
Op Prime, Mother in Love vanaf 16 december.
Mark Bos, producent, regisseur en directeur, dat laatste bij ID2. Goed dat je hier was.
Ja.
En ik hoop dat er nog heel wat landen worden toegevoegd aan dat lijstje.
Ik vermoed van wel.
Ik vermoed ook van wel.
Ja, ik ga wel richting de 30, denk ik. Mark, ga
ik hoop
wel
dat jij gelijk hebt.
Ja, nou, we spreken elkaar gauw weer. En dan over een jaartje maken we de balans op, eind 23.
Dat is goed, dat is afgesproken.
Denk ik dat we rond de 30 zitten.
Ja, dat is die. Ja.
Dankjewel.
Jullie bedankt.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.